Welkom bij Café de Liefde. De plek waar alles op tafel komt rond liefde, relaties en intimiteit. Ik ben Joey Steur en samen met Jipke Teensma, beide ervaren relatietherapeuten, verkennen we onbesproken vragen en duiken we in de wereld van taboes.
Joey en ik brengen theorie, persoonlijke ervaringen en verhalen rechtstreeks uit de spreekkamer naar voren. Wij brengen licht op thema's rondom liefde, relaties en seksualiteit die vaak onbesproken blijven. In deze podcast komt alles aan bod.
Hey Jipke.
Hey Joey.
Hey, deze week kregen we wel echt een leuke vraag binnen.
Ja.
We draaien nu een serie op Netflix, One Day, over Dexter en Emma. En waarin we zien dat ze door 20 jaar tijd een vriendschap opbouwen. Wat eigenlijk gaat over de onbeantwoorde liefde. Ja, dus ze spreken niet werkelijk uit wat ze echt voor elkaar voelen.
Ja, ze draaien daarin een tijdje om elkaar heen.
En de vraag van deze week was wat onze bevindingen zijn of hoe wij naar deze serie kijken. En dat vonden wij echt wel een leuke vraag om het vanuit ons perspectief te delen met jullie. Daar gaan we het deze week over hebben.
Kijk, mijn bevindingen van de serie, het raakt mij gewoon persoonlijk om het te zien hoe, nou ja, die twee om elkaar heen draaien en het van het beeld afspat dat ze elkaar eigenlijk leuk vinden, maar het niet durven te zeggen. Niet een stap durven te zetten naar, ja, ik vind jou echt leuk. En dat is iets wat ik, nou, persoonlijk herken, maar ook regelmatig over spreek met individuen, sessies of met singles hier in de praktijk. Het is namelijk zo kwetsbaar om, nou ja, iets op het spel te zetten, een vriendschap, om een verbinding aan te gaan in liefde. Want je weet niet of het een beantwoorde liefde zal zijn. En ja, dat is iets wat ik dus herken vanuit mijn, nou, persoonlijke leven, dat ik het ook soms lastig vind om te zeggen, goh, ik vind je leuk, wat gaan we daarmee doen? Maar ook, ja, vanuit het mannelijke perspectief weet ik ook niet of het haalbaar soms is om een vrouw te bereiken. Emma is in de serie zo hard over de liefde richting Dexter dat, ja, ik zie er echt een muur om haar heen. En ja, bij Dexter is dat anders. Want wat zie jij terug bij hen?
Het raakte mij ook. Ik denk eigenlijk dat iedereen iets van dit herkent, waarbij je voelt van, hey, er gebeurt hier iets wat meer is dan alleen maar een vriendschap of alleen maar leuk en gezellig. En waarbij je het moeilijk vindt om dat uit te spreken of daar echt een stap in te maken naar de ander toe. Dus ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dit heel goed herkennen.
Wat zie je terug bij Dexter?
Wat ik bij Dexter terugzie is dat, kijk, je ziet vanaf het begin dat hij haar wel heel interessant vindt. He, dus hij vindt haar duidelijk interessant en leuk. En hij doet ook echt wel moeite voor haar om haar niet uit het oog te verliezen. Waarbij het elke keer weer een stapje verder gaat of achter haar aanrent of toch haar nummer vraagt om in dat contact te willen blijven. Dus je ziet bij hem wel duidelijk dat hij, ja, ook vooral in die eerste aflevering natuurlijk, weet je, voor hem, ja, he, hij wil eigenlijk wel verder. Hij wil eigenlijk wel seks met haar. Maar zij houdt heel erg af. Hè? Dus, ja, ze zet.
Wat ik ergens ook best begrijp, want het is voor hen beiden is het volgens mij nieuw. En zij herkent dit soort liefde niet. Zij weet niet of wat zijn intenties zijn.
Nee, en zij voelt juist van, ja, ik ben een van zoveel en dat wil ik niet zijn. Dus zij probeert echt een andere beweging te maken dan het idee wat zij heeft, dat hij eigenlijk met iedereen wel een beetje dit een beetje zo doet.
En het bijzondere vind ik, wat ik je terugziet, dat doordat zij wellicht ook zo lange tijd, nou, geen seks met elkaar hebben gehad en niet hebben gezoend, vinden ze wel hebben gezoend, maar in ieder geval tot op zekere hoogte op seksueel vlak in de connectie zijn gegaan, dat er zo andere gesprekken wellicht zijn ontstaan tussen hen en daar echt een op hele diepe lagen connectie is ontstaan. Waarbij ik me wel vanuit Emma's perspectief kan begrijpen, weet je, ik ben niet een van die meiden die zomaar in de eerste nacht na een avondje stappen met iemand het bed induikt. Dat ben ik niet.
Ja, maar dat intrigeert hem volgens mij ook. Ik denk dat dat ook hetgene is waardoor hij voelt van... hey, wie ben jij en je bent anders. En vanuit Emma's perspectief is dat denk ik wel een hele... dus dat maakt het wel doorslaggevend om eigenlijk...
Door te gaan.
Om door te gaan en aangehaakt te blijven. Maar vanuit haar zie ik ook wel een soort van sceptisch... cynische blik naar de liefde toe. Zie je dat niet terug bij Emma?
Het cynische blik, zeker. Er is een enorme... het leven heeft haar gevormd. Ik denk ook doordat zij een bepaalde relatie heeft gehad met haar ouders. Een bepaalde vorm van connectie zij ook niet kent. En dat toen in één keer Dexter daar was. En dat dat voor haar nieuw was. En dat daarmee... cynisch of
hij
de
accepteert het allemaal.
Ja, ik denk hij pakt ook niet door, sorry. Hij pakt ook niet door.
Kijk, voor Emma zie ik het meer als van... ja, dat is haar beschermingsmechanisme. Ze wil niet gekwetst worden. Ze wil niet een van de, de 12 meiden in een docein zijn voor Dexter. Want Dexter is nou wel eenmaal de hele knappe, populaire jongen... die eigenlijk wel...
Alles heeft.
En over het algemeen met iedereen wel in contact kan komen. Dus zij wil zich onderscheiden door... vast te houden aan van... Oké, ik ga niet dezelfde route lopen die jij kent met andere meiden. Dus ik doe dat anders. Maar ik zie dat ook wel dat het komt vanuit een stukje beschermingsmechanisme. Want ook bij Emma zie je overduidelijk dat zij Dexter heel leuk vindt.
Ze vond hem al leuk voordat ze met hem had gesproken.
Juist.
Ja.
Daarin, ik denk dat beschermingsmechanisme haar ook een beetje vastzet... om ook niet te durven van uit te komen van... hey, ondanks dat ik niet een van die vele meiden wil zijn... ik vind je nog steeds meer leuk dan dat ik eigenlijk wil toegeven.
En als kijker zie je dat van het beeld afspatten, de chemie tussen hen. En dat is ook in het echte leven zo. Dat is in het echte leven ook dat als er een connectie is met een partner... of een... datende situatie. Je ziet gewoon aan andere mensen af dat er iets is. Alleen die mensen zelf zien het vaak niet. En soms ook te laat. Soms is het doordat er een bepaalde stap niet wordt gezet... in het verwoorden van de liefde of een spanning... dat uiteindelijk de liefde altijd onbeantwoord zal blijven... En doordat het leven voorbij gaat of doordat jezelf bepaalde dingen meemaakt in het leven en dan de ander verliest. En dat is hetgene wat in de serie mij ook wel triggerde. Want je hebt wellicht maar zoveel uur met elkaar. Waarom zou je het eigenlijk niet zeggen dat je iemand toch leuk vindt?
Lijkt erop dat Emma voelt van... Oké, ik bescherm mezelf, want anders word ik weer gekwetst. Of anders gaat hij misschien vreemd. Of anders ben ik misschien niet leuk genoeg voor hem uiteindelijk. Dus zij heeft gewoon hele duidelijke kaders geschetst. Van oké, we gaan voor een vriendschap. Want in die vriendschap...
verlies ik je niet.
Dus al die jaren die gaan dan voorbij, ook in de serie. Dat zie je ook. En ze blijven elkaar ontmoeten. En je blijft zien dat daar iets is tussen hun tweetjes. Maar je ziet ook dat het leven voorbij gaat. He, zij krijgt vriendjes, hij krijgt vriendinnetjes, tot trouwen, tot kinderen.
Carrière.
Ja, dus je verliest ook een beetje de perfect timing van
elkaar.
En van het momentum van, we hadden nu op deze trein kunnen stappen samen en dat pad kunnen bewandelen. Want in de serie, je gaat zo door 20 jaar heen.
En dan is het een beetje een spanningsboog in, had het dan zo moeten zijn dat je een... onbeantwoorde liefde altijd onbeantwoord blijft... maar elkaar op een vriendschappelijke manier... of een andere manier kan helpen in het leven? Of is het eigenlijk zo geschreven dat je bij elkaar hoort te zijn... maar door dat je je toch niet kwetsbaar hebt kunnen tonen... om te vragen naar liefde... dat je daarmee de boot hebt gemist of de trein hebt gemist? Dat is... Dat is een vraag die we de luisteraars niet kunnen teruggeven. Maar dat is wel iets wat bij mij speelt. Ja,
ja, want het is denk ik wel een terechte vraag. Want volgens mij als je durft uit te spreken of durft die kwetsbaarheid te tonen met het risico. Hè, want je loopt daar een risico mee dat je gekwetst wordt. Ja, dat gaat volgens mij wel echt over leven. Hè, je levensvoelen, in het leven staan en vanuit die beweging het risico durven nemen. Want zoals...
Stap in het onbekende, bedoel je dat? Stap in het onbekende, dus kwetsbaar zijn. En nou ja, een kwetsbaarheid is... Ja.
Kwetsbaarheid is toch ook durven? Dus risico nemen. Dat heb je nodig in de liefde om... Je hebt nodig om risico te durven nemen. Want als je dat niet doet, dan houdt de angst je altijd terug. Dat zie je zo goed bij hun beiden. Je ziet aan hun beiden hoe ze naar elkaar kijken, de blik die ze uitwisselen, de stiltes, de momenten. Dat ze eigenlijk wel, dat er zoveel meer is dan alleen die vriendschap. Alleen ze durven allebei niet dat risico te nemen. En de angst houdt hun eigenlijk terug. Dus daar bouwen ze een vriendschap op. En die vriendschap levert ook heel veel op, verrijkt hun ook. Ja, want ze hebben supermooie gesprekken. Ze leren elkaar echt goed kennen. Ze groeien met elkaar op. Ze zijn er voor elkaar op de momenten dat ze het nodig hebben.
Ja, dus de liefde uitspreken is dus dan in één keer het een stukje ingewikkelder voor hen. Maar ook wat, nou goed, in mijn persoonlijke leven en ook in de gesprekken die we bij Praktijk de Liefde hebben, dan is het dus het uitspreken van iets heel kwetsbaars maakt dat het ingewikkeld wordt. Terwijl daar ook juist verbinding en groei ontstaat voor jezelf en voor elkaar in een relatie.
Ja, maar zij zijn, volgens mij, ze vinden het uitspreken gewoon heel ingewikkeld. Omdat ze allebei voelen, ja, wat verliezen we dan? Verliezen we dan hetgene wat we tot nu toe hebben opgebouwd? Die vriendschap. Want waarom denk je dat Dexter en Emma het niet uitspreken naar elkaar?
Dat is een hele goede vraag. Waarom denk je dat Dexter en Emma het niet uitspreken aan elkaar? Ik denk dat er beide zij... Nou ja, wat we net over hadden. De angstgedachtes om elkaar te verliezen, dermate aanwezig zijn of de vriendschap te verliezen, dat hetgene is dat ze niet willen. Dat kosten wat het kost willen behouden. Dus daarom de stap niet nemen om aan elkaar uit te spreken dat ze elkaar leuk vinden. Maar, en wat denk jij daarvan?
Hetzelfde. Ja, dus ik denk inderdaad ook dat ze gewoon dat de vriendschap zoveel meer waard is geworden. Wat ontstaan is vanuit een stukje zelfbescherming. Wat ik meer voel bij haar dan bij hem. Dus ik denk dat zij echt de duidelijke kaders heeft geschetst van oké, het wordt een vriendschap. En dat hij, omdat hij haar gewoon accepteert zoals ze is. En eigenlijk moeiteloos gewoon... He, vanuit nieuwsgierigheid naar haar het aanneemt, dat hij akkoord is gegaan met die constructie.
Ja, maar op een gegeven moment zie je ook wel terug dat hij zichzelf ook echt volledig is verloren in drank- en drugsgebruik en in de vrouwen om hem heen. Wat een soort bevestiging voor haar is in, zie je wel, hij was aan het begin van onze relatie ook al zo.
Wat daarbij gebeurde in zijn context was dat zijn moeder ziek was. Zijn moeder is op een gegeven moment overleden. Dus want dat zie je bij hem in de serie wel terug. Hij had, oké, die moeder die hield van een drankje. En dat was blijkbaar heel normaal in het leven waar hij is opgegroeid. Dus dat is ook dus het aangaan van moeilijke dingen, dat drink je weg. Maar hij had wel een hele warme band met zijn moeder. Ja, dus zijn manier in het omgaan met moeilijke dingen is dus grijpen naar de fles.
Ja, het is wel verdoven. Op een gegeven moment gaat hij zich terug in de extreme verdoven. En herkent ook Emma hem niet meer.
Nee. Maar daarbij gebeurt natuurlijk ook iets. Hij kan Emma natuurlijk ook niet helemaal grijpen.
Nee.
Ja, dus ik denk dat misschien ligt dat wel gelaagd met elkaar. Dat hij verliest zijn moeder. Maar ergens de vrouw met wie hij alles kan delen. Met wie hij zijn meest moeilijke emoties kan uiten. Bij wie hij echt zichzelf kan zijn. Ja, die heeft hij ook niet.
Nee. En
Wat zie jij dan verder terug in gesprekken met singles bij ons in de praktijk? Komen er dan onbeantwoorde liefdes ook terug in de praktijk?
Ja.
En in de gesprekken, wat is hetgene wat mensen vaak teruggeven met had ik maar? Is er altijd een had ik maar?
Ja, ik denk wat je veel hoort met de onbeantwoorde liefde is dat het heel erg gaat over inderdaad wat de what if. Wat als ik dit en dit had gedaan, dan hoe had het dan geweest? Had ik maar spijt van ja, ik heb dat niet gedaan. Ik heb die stap niet genomen. En ja, in deze serie is het natuurlijk vreselijk, want ja, Emma overlijdt op een gegeven moment. Dus dan is het ook echt onomkeerbaar. Maar gelukkig vanuit de serie hebben ze uiteindelijk wel elkaar gevonden. En zijn ze toch voor die partnerrelatie gegaan. Hè? Dus dat is eigenlijk een heel fijn moment. Maar super tragisch dat het dan zo afloopt. Maar,
en dat is niet altijd in het dagelijks leven zo. Dat het zo romantisch weer toch met een periode bij elkaar komt.
Nee, precies. Dus ik denk dat daarom vonden wij deze vraag wel heel leuk. Omdat het in de werkelijkheid kan het ook zo zijn dat je... Dat je dus eigenlijk met die what-if-vraag blijft, of had ik maar. Of met een stukje spijt achterblijft van... had ik maar toch een stap gemaakt richting de ander.
Ja, dat is de onbeantwoorde liefde. Blijft altijd onbeantwoord en ergens in je hoofd is aanwezig met... had ik maar, nou ja.
Ja, en dat is dus wel een vraag die gewoon... die kan je moeilijk laten rusten.
Ja. En heeft dat dan effect ook nog op... andere relaties in het leven, de onbeantwoorde liefde, zal die altijd ergens in je hoofd blijven zweven met dit is iemand waar ik een bepaalde connectie mee heb gehad, dat wil ik bij iemand anders ook ervaren?
Nou ja, wij hadden het erover, hè? Toen we deze vraag kregen, toen gingen we eerst zelf even praten met elkaar van herken je dit of heb je dit wel eens meegemaakt? En ik heb het zelf niet zo uitgebreid over 20 jaar... maar wel met een jongen meegemaakt toen ik 19 was... waarbij het wel heel duidelijk was dat we elkaar heel leuk vonden... maar waarbij we allebei op een gegeven moment een gevoel hadden van het komt wel. We waren natuurlijk 19, ja, je bent in een soort van vrij...
Jong.
Ja. Het leven ligt voor je. Je hebt het gevoel dat je alle tijd van de wereld hebt. Dus wij hadden beide zoiets van... ons moment of onze timing komt nog. Hè? En
kwam die ook?
Het stukje van dat op een gegeven moment... wij hebben elkaar dan ontmoet op een kibbutz. En dus ik woonde in Nederland en hij woonde in Zuid-Afrika. En hij ging op een gegeven moment naar Engeland. Ik ging weer terug naar Amsterdam. En ja, het leven nam ook gewoon zijn beweging. Dus ja, ik ging studeren. Hij ging daar aan het werk. En we hadden dan wel contact met elkaar. Maar er was een soort van gevoel van... het komt nog wel, onze timing komt nog. We gaan elkaar nog een keer zien en we ontmoeten elkaar dan. En we wilden dat stukje ook een soort van mooi houden. Ja. En op een gegeven moment dus kwam die timing ook. Nee. Ja, dus op een gegeven moment kreeg ik een brief van zijn moeder... vanuit Zuid-Afrika dat hij was overleden. Ik schrok daar enorm van. Het was ook gek, want hij was niet een jongen... die de hele tijd in mijn leven was... He, want het was een jongen die ik had ontmoet, maar die wel heel erg gewoon aanwezig was, maar waar ik niet mee leefde. Ik bedoel, ik studeerde niet met hem, hij zat niet in mijn vriendengroep. Dus hij had gewoon zijn eigen leven en ik mijn eigen leven. Maar ik had wel dat ik dacht, ja, en nu is het definitief. Weet je, nu is het onomkeerbaar.
Toen hij was overleden, bedoel je?
Ja, dat moment komt dus nooit meer. En deze serie, dat triggerde heel erg bij mij. Dat ik, of tenminste, het raakte mij. Dat ik dat gevoel van hoe ontmoet je de liefde of hoe leer je de liefde kennen. En ik kon me ook wel enigszins verplaatsen in Emma. Omdat ik herken wel een beetje dat sceptische en dat voorzichtige en dat cynische. Maar vooral nu ik gewoon... zelf een gezin heb en volwassen ben, dat kwam het ook heel erg binnen dat ik dacht van jeetje, dus die vraag van ja de what if, ook al heb ik nu een heel fijne relatie en een fijn leven, maar die what if of de vraag van
hadden we het samen anders kunnen doen?
van ja, waarom heb ik nou toen niet gewoon... Ik bedoel, waarom heb ik toen niet gewoon een stap gemaakt? Waarom heb ik niet gedurfd om naar hem toe te gaan of zoiets? Dus ik kan daar nog wel een stuk spijt over voelen. Dat ik denk van, oh ja, dan had het misschien wel anders gelopen.
Hoe is het jou gelukt om daar een stukje berusting in te hebben?
Toen, heel eerlijk, ik ben toen gewoon doorgegaan. Dus ik kreeg die brief van die moeder. Ik heb haar gebeld. Het was heel vreemd, want we kenden elkaar natuurlijk helemaal niet. Ik was er verdrietig over, maar ik was er ook een beetje alleen in. Want ja, het was natuurlijk... Ik had dit allemaal meegemaakt op de kibbutz. Ja, je komt vanuit reizen terug. Het is niet echt... Je kan niet de mensen die thuis zijn, die vragen natuurlijk wel hoe was het. Maar echt aansluiten lukt ook weer niet. Dus toen ben ik eigenlijk best wel gewoon doorgegaan. Maar...
Wat bedoel je met doorgaan?
Ja, gewoon dat ik dacht van, nou, oké, ik ga gewoon door. Ik ben niet echt in die, hoe noem je dat, in die rouw gestapt. Omdat het ook heel lastig was. Want ik miste hem enigszins ook niet. Het gekke is dat het op een of andere manier... is het bij mij gewoon een beetje voort gaan leven van hij is er. Snap je wat ik bedoel? Klinkt misschien heel stom.
Ik kan me goed voorstellen dat jullie relatie was op afstand. Jullie relatie was een aantal avonden wellicht samen of dagen. En daarna was het lange afstand.
Dus ja, maar het lastige was ook dat ik zie het niet als een relatie die ik met hem had. Weet je, we hebben elkaar ontmoet. En we hebben moeite gedaan om in contact te blijven.
En waarom zie jij het niet als een relatie?
Nou ja... Omdat, ja, we hebben elkaar ontmoet en hij heeft mij echt de liefde laten ontmoeten. He, dus zo in één keer dacht ik wel van, oh ja, dus dit is...
Liefde voor jezelf.
Nou, liefde voor mezelf, maar ook liefde van... ik was natuurlijk jong, dus het is een soort van mijn jeugdliefde.
Ja.
Verliefdheid, mijn jeugdliefde. Op een ander level dan als je 15 of 16 bent. Dat je in één keer denkt, oh ja, dit voelt echt anders en... Ja, het komt meer binnen en waarbij je echt een beetje overdonderd wordt.
En het was dus beantwoord ook, want hij vond jou ook leuk.
Ja, dus het was beantwoord. Alleen daarna, dus hetgene wat in dit verhaal, in mijn verhaal, wat het anders maakt. Het onbeantwoorden was van het risico nemen om er ook echt voor te gaan. Om echt te onderzoeken van, ja, wat is dit nu eigenlijk? We hebben elkaar nu 3 keer gezien. En wat betekent het eigenlijk? Dat durfde ik niet.
Is het ergens een onbeantwoorde liefde omdat jullie die laatste stap nooit hebben gezet?
Juist.
En wel op afstand met elkaar contact hebben gehad. En ik hoor je zeggen, op een gegeven moment heb ik een brief van zijn moeder gekregen met dat hij was overleden. Dat was ook allemaal op afstand.
Ja.
Het was, ja. En daarna ging jouw leven verder. En...
Dat vertelde ik jou ook. Van, kijk, die brief van zijn moeder. Het was eigenlijk, dus hij was overleden met een auto-ongeluk. En dus dat is al dat je even denkt, jeetje, wat heftig. Dus ja, nu is het echt definitief, dat moment komt niet meer. En in die brief deelt die moeder ook, want wij hadden toen, toen waren er geen telefoons. Ja, volgens mij was, ik had toen echt mijn eerste Hotmail-e-mailadres aangemaakt. Er was echt geen MSN, dus we moesten echt naar plekken toe om internet...
Internetcafé.
In een internetcafé te vinden en dan hopen dat de verbinding het deed. Dus zo deden wij dat dan. Maar die brief, ja, daarin schreef zij ook van... Nou ja, Joey, ik wil dat je weet dat, dat hij met jouw brief... die ik hem gewoon had verstuurd, gewoon met schrijven... dat hij die heeft laten zien en met foto's van jou... waarin hij aangaf van... Hey mom, meet my future wife. En dat toen ik dat las, dat bevestigde me echt van... Ja,
jullie waren misschien wel meant to be voor elkaar.
Het was daar gewoon. En je kan gewoon niet meer terug. Weet je, je kan het gewoon niet meer omkeren. En daarom is denk ik, daarom vonden wij deze vraag ook bijzonder... Omdat wij hebben natuurlijk heel veel stellen en heel veel individuen, partners, singles. mensen die met de liefde worstelen en struggelen. En liefst daarin...
ook verandering laten plaatsvinden. Een connectie die er is of misschien vroeger was. Maar er vaak, wat, nou goed, dat zie ik veel terug. Heel veel angstgedachten zijn in hetgene verliezen wat er nu is. Want wellicht is het, als je gaat proberen om dingen anders te bespreken of juist wel te bespreken, zit in de verandering ook iets dat je kan verliezen. En wil je verliezen of op het spel zetten wat je nu hebt om ofwel dichter bij elkaar te komen, of voor die onbeantwoorde liefde te kiezen, of voor de liefde voor jezelf te gaan. En
ja, ik zou echt zeggen van, ja, je moet gewoon die stap nemen. En want het is niet alleen een stap richting de ander. Het is namelijk ook een stap richting jezelf. Dat je aangeeft van, hey, dit is wat ik voor jou voel. Of dit is wat ik, hoe ik het ervaar. Of wat het met mij doet. Of, hè, en hoe de ander ook reageert. Het is een gebaar wat je maakt.
Ja, en een jezelf er mogen zijn en heel serieus nemen in wat je voelt. En dat ook nog eens uitspreken naar de ander is eigenlijk een tweede stap. En die tweede stap mag je maken.
Maar wat is de tweede stap?
Het hardop uitspreken.
En dus de eerste stap is eigenlijk naar jezelf toe bevestigen?
Ja, voelen en ervaren wat je voelt. En dat je
toelaten wat je voelt.
Dat is hem, ja. Toelaten wat je voelt.
Ja.
En in de toelating zijn er heel veel gedachten die eerst voorbij komen met, voel ik nou echt wat ik voel? Hoe kan dit? En, er zullen heel veel gedachten zijn, maar dit kan toch helemaal niet?
Ja, dat zijn de angstgedachten.
Ja.
En die, zullen je, die proberen je dat je eigenlijk terughoudt, dat je het niet deelt.
En niet luisteren naar de angstgedachten. Blijven bij jezelf en het heel serieus nemen in dat het wel zo is. En dan ook nog durven hardop uit te spreken. Dat ja, vergt van veel moed, maar ook zoveel liefde voor jezelf. Want dan zie je jezelf volledig staan. En dat zou ik iedereen gunnen. In een verbinding met jezelf en ook dus met anderen. Want binnen liefdesrelaties en ook vriendschaprelaties is dit echt essentieel om een connectie te hebben in kwetsbaarheid. Want in kwetsbaarheid zit verbondenheid en daarmee ook groei. Dat is echt hoe ik er naar kijk.
Ja, plus in kwetsbaarheid voel je ook dat je levend in het leven staat. Ja. Hè, en dat zie je uiteindelijk ook wel weer heel mooi terug bij Emma en Dex. Dat als ze elkaar eenmaal hebben gevonden, ja, dan zie je dat ze dat ook heel goed doen met z'n tweeën. Hè, en daar komen ook weer moeilijke dingen bij. Maar ze gaan daar, ja, ook op een hele liefdevolle, fijne manier mee om.
Ja, het zijn nieuwe uitdagingen eigenlijk.
Ja.
Nou. En wat we dan voor de vraag nog verder aan de luisteraars kunnen meegeven, is denk ik, neem jezelf heel serieus. Voel wat je voelt. En durf af en toe dus
het risico te nemen, ja, om uit te spreken wat je werkelijk voelt voor je.
Ja.
Voor de liefde of voor je partner. Toch?
Ja, positieve noot is toch durf te leven.
Ja.
Durf risico's te nemen in verbinding met anderen. In verbinding met uitdagingen. Pak de beproevingen en ga er doorheen. Want je bent sterk genoeg om het te doen.
Dat is hem, die moeten we hebben. Bedankt voor het luisteren van onze podcast. Heb je een spraakmemo of vraag? Stuur het gerust via onze sociale media. Als je zelf aan de slag wilt met liefde en relaties, bekijk dan ons programma op onze website www.praktijkdeliefde.com.